Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop
en mini-romcoms.
Dus luister naar
Man met de microfoon.
In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen, slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Kortie Media.
Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar alweer een tijd vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Deze weken is mijn co-host Nienke Nijman. Nienke was eerder te gast in Lust en gaat mij de komende afleveringen bijstaan bij het ondervragen van experts en ervaringsdeskundigen. Dat levert uiteraard weer interessante inzichten en gesprekken op. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin, deze podcast is voor iedereen die zichzelf lust gunt. Zo, lieve Nien. Hoe was jouw week?
Nou, lieve Jacques, mijn week was eigenlijk wel heel erg interessant weer. Het was de week van de lentekribbels.
Oh ja, die had ik ook deze week.
Ja?
Maar
ja,
ga door.
Ja, had ze ook die kribbels. Mm-hmm. Ja, 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 maar ik denk een beetje andere kribbels dan dat heel veel mensen hebben ervaren. Want de week van de lentekribbels, dat is de week in het jaar waarbij er aandacht wordt besteed aan seksuele voorlichtingen op scholen. Basisscholen, dat wordt aan de hand van een lesprogramma van Rutgers wordt dat gegeven. En daar is elk jaar weer, en zeker de afgelopen jaren, want ze doen het al echt een hele lange tijd,
ja.
Is daar zo verschrikkelijk veel ophef op over. En dat, nou ja, mijn primaire doelgroep is natuurlijk niet kinderen, is volwassenen en jongvolwassenen. Maar zeker mijn collega's die daar dus gewoon op dagelijks basis mee te maken hebben, die krijgen zoveel dreigen.
Maar mensen vinden nog steeds dat dat niet kan of zo?
Nee, ja, want het idee erbij is dat ze kinderen daarmee aanzetten tot seksueel gedrag. Terwijl het hele idee is, en dat komt continu weer uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken, hoe meer informatie, leeftijdsadequate informatie, je meegeeft aan jongeren, des te weerbaarder ze worden.
Nou, en ook blijer met hun lijf,
ja,
hoop
maar, ja, en enerzijds worden ze dus weerbaarder tegen seksueel risicogedrag, tegen grensoverschrijdend gedrag. Anderzijds zijn ze veel beter in staat om die nieuwsgierigheid te mogen blijven voelen, in contact te komen met hun lijf en zonder ongemak en schaamte hun seksualiteit te gaan ontdekken.
Ja,
en het is echt niet zo dat je 6-7-jarige kinderen dingen gaat leren over seks. Nee, je gaat ze dingen leren over hun eigen lijf. Ja. Over verkering hebben, over verliefd zijn. Over dat als een ander nee zegt, dat jij dan daarnaar moet luisteren. Dus het gaat eigenlijk heel erg over normen en waarden die op latere leeftijd mee gaan helpen aan een prettige ontwikkeling van je seksualiteit.
Ja.
Maar op de een of andere manier werpen wij zo onze volwassen perspectief over seksualiteit op zo'n week van de lentekribbels, dat iedereen in paniekmodus raakt. Van jeetje, wat is hier aan de hand? En het mag niet en het kan niet. En dit zet dus kinderen aan tot seksuele handelingen.
Nee.
Ja, nou ja, een vriendin van jou, Sandrijn, werkt daar natuurlijk ook mee.
Ja.
Die zit ook vol in.
Ja. En ja, zij zei ook van de week tegen mij van na 45 jaar is dat nog altijd, is er nog niks veranderd. Ja. Worden mensen nog altijd heel nerveus van seksualiteit.
En dat is zo zonde. Want het is wat je dus ziet, is dus eigenlijk het ongemak van de ouder zelf. Het gebrek aan informatie en comfortabel zijn met seksualiteit. Wat zij nu dus eigenlijk weer projecteren op die kinderen.
Ja, wat een toestand.
Nou. Hoe was jouw week?
Nou, ik ga iets leuks aankondigen, waar ik al maanden mee bezig ben. Maar er komt een nieuw boek van mij uit. Mijn 10e boek op 2 juli.
Leuk.
En dat heet Lust. Ja, dames en heren. En daarin heb ik een bloemlezing gemaakt. Dus een verzameling van wat ik de beste erotische verhalen vind.
Oh.
Dus ik heb de hele wereld, of de hele wereld, de hele winter, te midden van mijn drukte met allerlei seksuele toestanden. Nou, viel wel mee. Maar heb ik ook heel veel verhalen gelezen. En nou, ik zeg zo'n beetje 90% dacht ik, dat hoeft er niet in, zeg maar.
Maar
en
erotische verhalen?
Erotische verhalen, maar dat is dus heel interessant. Want het is dus niet per se dat ieder verhaal wat ik verzameld heb, dat ik denk, dat wil ik ook uitvoeren. Maar ik vond het sommige bijvoorbeeld heel goed geschreven. Een hele mooie opbouw. Een fantasie die ik niet per se wil uitvoeren, maar waarvan ik het wel warm krijg.
Maar wat bijzonder. Dus
ja, dit is groot nieuws.
Maar je hebt dus niet... Ik dacht namelijk eigenlijk ergens dat je misschien je eigen verhalen...
Ah, die heb ik wel, maar die heb ik nog niet ervaringen. In het boek gezet.
Oh.
Nee, ik heb dus echt verzameld van dit vind ik... Omdat ik namelijk hoop dat alle campings deze zomer vol liggen met e-readers of boeken. En dat nou ja, vrouwen, misschien ook mannen. Maar dat je weer je eigen vonkje een beetje en gaat vinden.
En dat al die mensen glibberend op hun zwembadbedje liggen.
Nou ja, kijk, het komt ook omdat zoveel, vooral vrouwen, mij berichten sturen van ik weet niet waar ik moet beginnen. Waar moet ik nou gaan zoeken? En ja, het is helemaal niet meer belangrijk. Ja, ooit vond ik het leuk, maar ja, ik ben boven de 35, dus dan is het toch normaal dat seks niet meer telt. Nee, Nien, serieus, dan krijg ik bijna dagelijks die berichten.
Ik ben bijna 35.
Oeh. Ja, dus dan is het voor mij. Nee, maar goed, laten we toch, hè, Rick van Lunsen en onze gast die er vandaag is, zegt dat ook, dit gaat door. Je seksualiteit is iets wat doorgaat van, volgens mij, voor de geboorte totdat je tussen slechts planken ligt.
Ja, volgens mij ben jij het levende bewijs, toch?
Ik ben het levende bewijs, 49 en hornier than ever.
Oeh.
Dus zo is het, schat.
Zo.
Ja, dus dat brengt mij tot de introductie voor onze gast. Ik ben heel erg blij. We hebben even op hem moeten jagen, maar hij is gelukkig aan tafel. Reinoud Eleveld, die zich decennia lang diepgaand heeft verdiept in allerlei oude wijsheden. En met name de grootsheid en het belang van seksualiteit. Dan hebben we het niet over voortplanting seksualiteit, maar seksualiteit als de sterkste kracht die aan de basis staat van vitaliteit. Zin in het leven en alles waar we zo hard naar zoeken, maar niet lijken te vinden. Eerder hadden wij journalist Marleen Jansen te gast over het valleiorgasme. Maar Reinoud heeft een wereld aan kennis over de achtergrond, het veel groter en intenser en echt ervaren van seks. Helemaal los van de voortplanting. Als vaste basis van je identiteit, vitaliteit en levenskracht. Ja, daar wil ik en Nienke vast ook alles over weten. Want hoe maken we de duizenden jaren oude wijsheden toepasbaar voor ons in de westerse maatschappij? Welkom, Reinoud.
Ja, dank je.
Fijn dat je er bent. Ik heb me de hele week heel erg verdiept in je. Ik heb heel veel podcasts van je gekeken. En je hebt zoveel kennis, zoveel ervaring, zoveel grootsheid. En gisteren had ik met Nienke overleg. En toen vond ik een video op een van jouw websites. Waarin je heel erg dook in het valleiorgasme. Nien, jij hebt het ook gezien. En daar vielen ons... toen dacht ik, oh, dit vind ik echt zo interessant. Hoe je dit in Nederland hebt neergezet. Maar jij had daar ook...
Ja.
Een vraag over.
Nou ja, ik weet het niet. Ik had die video ook gekeken. En eigenlijk met de laatste minuten viel voor mij alles op zijn plek. Want in die laatste minuten geef jij duiding aan waarom jullie de naam Valleiorgasme hebben gekozen.
Ja, mooi.
De marketing, ja, waarde daarvan. Want in de afgelopen jaren ben ik meerdere keren met het Valleiorgasme ben ik in aanraking gekomen. Ik heb een aantal cliënten die daarmee aan de gang zijn gegaan. Ja, ik heb Marleen Jansen heb ik inderdaad ook gesproken. Ik krijg al een aantal jaren, volgens mij elke maand, jullie nieuwsbrieven. Alleen hij klikte elke keer niet. Ja. Ik dacht elke keer, wat is er nou? Waarom gaat dit nou mis? Ik ben zoveel bezig met seksualiteit en ook echt wel de diversiteit waarop seksualiteit zich kan uiten. En hij klikt niet.
Ja,
en toen hoorde ik dit dus. En toen dacht ik, ja, maar this makes sense. Want Waar zit, zeg maar, het gaat dus inderdaad over orgastische valleitechnieken.
Mm-hmm.
En het gaat dus helemaal niet over, eigenlijk over seks. Ja. Het gaat over vitaliteit. Het gaat over energie.
Levenskracht.
Levenskracht. En het gaat dus helemaal niet per se over seks. En dat valleiorgasme, ik vond het eigenlijk, dat is
misschien
heel
zijn
erg.
Heel veel mensen nu teleurgesteld. Want die denken, ja, ik wil betere orgasmes.
Nou, laat ze niet te snel wanhopen.
Nee.
Ik heb misschien een paar tips en tricks.
Precies, nee, maar het gaat natuurlijk, het is van alles. Hè? Dat vind ik sowieso. Er is niet één manier om, er is geen ultiem antwoord in het ontdekken van je volledige seksualiteit. Het is een optelsom van verschillende dingen, verschillende perspectieven. En daarin denk ik absoluut dat dit een manier is waarin je daar ook mee weer op een andere manier mee in contact kon komen. Maar dat ene stukje van ja, maar dat verleiorgasme waarvan ik altijd dus een beetje dacht, dit klinkt gewoon eigenlijk een beetje ordinair. Dus gewoon een marketingding. En daar was ik eigenlijk heel blij mee. Want toen kon ik dus ook veel beter luisteren naar de dingen die je erover zei.
Ja, mooi. Ja, ja, het is een marketingding. Ik heb er wel wat op moeten kouwen. En net kwam Marleen Jansen te sprake. Die hoorde bij dat team van een stuk of 10, 11 mensen waarmee we in 2011 besloten om dit aan te gaan pakken. Ik heb zo'n 4 jaar intens samengewerkt met Marleen. En is ook dat boek Alleen voor Vrouwen ontstaan. Dat is ook iets van 20.000 keer verkocht inmiddels. Dus echt wel lekker aan de weg getimmerd. Ja. Maar het was inderdaad, ik geef eigenlijk al les in deze kennis. Ik denk sinds de eindjaren van de vorige eeuw, zo 1998, 99. Kon je bij mij al, het was nog niet zoveel internet. En dan had ik nog een advertentie in de Volkskrant.
Ja, wat ingewikkeld zonder internet ook.
En dan moest je ook wel thuis zijn, want dan had je op maandag en op zaterdag had je een advertentietje. En er stond dan transformatieseksualiteit voor mannen. Onder leiding van Reinhard Eleveld, bel mij of zoiets. Hè? En dan moest je ook thuis zijn.
Ik ben heel benieuwd wat voor reacties je daarop had.
Nou, dat was op zich ook nog weer geestig. Want naar mijn idee ging het dus niet over seks, maar wel over de kracht van seksualiteit en de mogelijkheden van seksualiteit, die onbekend zijn in onze cultuur. En ik dacht, nou ja, iedereen heeft zijn mond vol over seks. Het zal wel. Wel storm lopen.
Ja.
Maar ik denk dat ongeveer 3/4 van de mannen die mij belden, die zei, ja, ik ben wel geïnteresseerd, weet je wel. En toen vroeg ze me ook van, ja, gaan we dan ook gemeenschappelijk masturberen? Weet je,
Betty Dotson kringetje.
Nee, we gaan niet werken met, we gaan werken met niet opgewonden vormen van seksualiteit. En dan hoor je aan de andere kant van de telefoon, wat? Oh, ik geloof niet dat het iets voor mij is.
Precies, ja.
Dus zeg maar, 80% van de mannen die mij probeerden te bereiken, dat waren naar mijn idee pederast en seksueel verslaafd of zo. Terwijl ik was op zoek naar gewoon, wat even gewoon is, maar mensen die geïnteresseerd waren in seksualiteit. Echt, want wat... Maar goed, dat lukte wel.
En ja, maar seksualiteit van en dan uit de pornohoek dus.
Dat ja, porno is een, je zegt het net zelf, een heleboel vormen van seksualiteit. Ja. Ik bedoel, en ook jij noemt het woord lust, snap je? Als lust is dat is zeg maar is ook een marketingterm. Mm-hmm. Maar ik denk altijd bij lust. Lust moeten we een beetje mee oppassen, want lust moorden, daar hou ik niet van. Snap je?
Ja.
Dat is ook een vorm van seksualiteit, maar je moet een beetje opletten. Wat bedoel je? En ik bedoel veilige vormen van seksualiteit. Veilig voor jezelf, veilig voor de ander, veilig voor het grotere geheel. Dus die drievoudige veiligheid is volgens mij cruciaal voor
maar
de ontwikkeling van je seksualiteit.
Maar bedoel jij, wat ik wil heel even inhouden. Je zegt moordlust is ook seksualiteit.
Is ook lust.
Ja, maar dan kun je dus eigenlijk zeggen dat alles... Wat is seksualiteit voor jou dan hetzelfde als creatie?
Nee, ik denk dat seksualiteit de helft... Of misschien is het ook wel creatie, maar de seksuele energie, laat ik het zo zeggen. Hè, dus alles wat we doen vraagt om energie.
Mm-hmm.
Kijk naar je om je heen.
Ja.
De hele planeet vrijt. De bomen vrijen, de wormpjes vrijen, de mussen vrijen, de mensen vrijen. En wat maken ze? Alles. Alles
creëren.
Komt voort.
Ze creëren.
Dus het is eigenlijk, je zou het kunnen formuleren als een creatieve kracht. En die bestaat uit 2 krachtvelden. De seksuele energie is 1 helft die je nodig hebt. En die zou je kunnen koppelen aan de moeder aarde. De planeet waar we op leven. Die geeft ons een bepaalde oerkracht. En hebben we op 4 lichtseconden nog een zon staan. En die geeft ons ook heel veel kracht.
Maar in onze maatschappij zien wij seks gewoon alleen maar als neuken. Gewoon
ja,
heel
maar
onze
maatschappij is 2000 jaar op zijn minst seksueel onderdrukt.
Ja.
We zijn gewoon volledig half gaar
mannen
geworden.
En vrouwen.
Mannen en vrouwen, iedereen is gewoon volledig half gaar. Nou, nu hebben we, jij zei net, dan zijn we naar 50. Wat jij net vertelde over die Rutger Stichting en die onderwijs op school, dat iedereen in alle toestanden komt. Wij denken, seksuele revolutie gehad. Hè?
Ja.
Bij die hippie meisjes die de bloot op het strand gingen rondlopen. Nou, nu zijn we vrij. Nou, die bevrijding was cruciaal, maar nu zijn we 50, 60, 70 jaar verder en dan gaan de ouders in paniek komen over dat hun kinderen seksuele voorlichting krijgen. Leeftijdsadequate seksualiteit om hun lichaam op een veilige manier te kunnen ontdekken en een beetje kijk te hebben hoe ga ik nou later met mijn vriendje of mijn vriendinnetje wel of niet zoenen. Whatever.
Ja.
Zo simpel is het. ouders in paniek. Nou, 2000 kilometer verderop in Polen is seksuele voorlichting alweer verboden. In Amerika, ons grote voorbeeld over onze cultuur. Nou ja, mompel inmiddels. Maar, maar wij doen Amerika na. Seksualiteit op middelbare scholen voorlichting verboden.
Nou ja,
dus we gaan gewoon weer regelrecht terug naar onderdrukking. Dus we zijn al die jaren onderdrukt. Daar voelen we ons veilig bij. Want onze oma's en opa's en papa en mama, die zijn seksueel onderdrukt. Die vonden dat normaal. Zijn die hippies gekomen en zeggen, wacht eens even, kan dat niet anders? Was ook onder invloed van de ontdekking van het condoom en de pil en dat soort dingen. Dat
waarmee een vorm van seksuele vrijheid werd gecreëerd natuurlijk.
Maar en die vrijheid die is nu ontaard in grenzeloosheid. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus we hebben in plaats van onderdrukking zijn we nu in grenzeloosheid terechtgekomen. Ik ken nog een vriend van mij, jongetje van 9, zijn zoon, komt dan binnenlopen. Kijk mama, zit hij naar snoeiharde porno te kijken op zijn eigen telefoon. Dat heeft hij dan van zijn grotere broer laten. Dat is niet leeftijdsadequaat. We weten inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek, dat levert trauma op. Ja. Die krijgt echt poststress, whatever. Die gaat echt PTSS. De rest van zijn leven last krijgen van deze beelden die hij nu gezien heeft.
Ja.
Dat doen wij dus onze kinderen aan. We zeuren over voorlichting op school. Maar ondertussen snoeien de porno voor de neus zetten.
En toevallig, heel specifiek het thema van deze week van de Lentekriebels is online weerbaarheid. Omdat 70% van de jongeren krijgt dus ongewenst dit soort beelden te zien.
Ja.
En dan is dus nu het idee van, ja, maar we moeten dus leren aan die jongeren. Omdat dit sowieso gaat gebeuren. Je kan als ouders zeggen, ja, mijn kind ziet dat soort dingen niet.
Ja.
Het gaat gebeuren.
Ja, kijk, het probleem van de Rutger Stichting is, en de Rutger Stichting bestaat natuurlijk al sinds de seksuele revolutie. Die hebben krankzinnig belangrijk werk gedaan voor de duidelijkheid.
Absoluut.
Dus die hoorden echt gewoon met medailles volgespeld te worden. Maar ze hebben niet in de gaten waar het over gaat. Dus er zijn twee vormen waar we nu in gevangen zitten. We zitten gevangen tussen enerzijds onderdrukking en we zitten gevangen tussen anderzijds grensoverschrijdend gedrag. 1C van grensoverschrijdend gedrag, voor de duidelijkheid. Iedereen zit in de onderbroeken ongevraagd. Begrijp je wat ik bedoel? En daarom hebben we de hele MeToo-toestand aan onze nek. Het gaat allemaal over grensoverschrijding. Wie voelt zich lekker bij grensoverschrijding? Niemand. Met andere woorden, die bevrijding is ontaard. We weten eigenlijk niet, na duizenden jaren onderdrukking, hoe gaan we eigenlijk met de grenzen om die erbij horen?
Ja, maar dat is inderdaad een heel... Dat is daar, en daar is dat stukje seksuele voorlichting voor iedereen. En de verdieping in seksualiteit natuurlijk zo essentieel. Want we weten dus eigenlijk veel te weinig. We kennen
en
onze
daar gaat
seksualiteit.
Van Leijogasme over. Ja, ik weet dingen die ze bij de Rutger Stichting niet weten.
Okay, en daar zit natuurlijk wel een hele lieve vriendjes aan tafel. Want we kunnen 3 uur praten en dit is heerlijk en belangrijk, inderdaad. Maar ik wil even terug naar het vallei-orgasme.
Okay.
Voor de mensen die luisteren. Ik zeg altijd, mijn luisteraars zitten in de auto. Ja. Die staan op de crosstrainer. Weet ik veel wat ze aan doen, dat maakt niet uit. Dag lieve allemaal.
Ja.
Wat is het? Wat kan het? Wat doet het? En waarom weten we dit niet?
Ja.
Nou goed.
Okay. Vallei-orgasme is eigenlijk een platform, een digitaal platform, voor wijsheid over seksualiteit, intimiteit en relatie. Het gaat gewoon puur over hoe gaan we dit wijzer maken. We gaan het niet meer onderdrukken, maar we gaan het ook niet grenzeloos maken.
Maar wat is het vallei-orgasme? Het
vallei-orgasme is een hele oude techniek. De eerste teksten daarover kun je al vinden, zo van 600 jaar voor Christus. Dan hebben we het over Azië. En het is een techniek waarbij je leert werken met vrijwillige begrenzing. Vrijwillige begrenzing, het woordje vrij zit erin, want je mag seksualiteit nooit onderdrukken. Het moet altijd vrij stromen. Het woordje vrij moet erin zitten. Ten tweede, het mag nooit over grens gaan. Het mag niet over de grens van een ander gaan. En je moet ook niet over je eigen grenzen laten gaan. Dus het woordje grens moet erin zitten. Nou, en dus de combinatie vrijwillige begrenzing, dat is waar dit over gaat. Dus dat je, hoe kun je seksualiteit nou laten stromen op een zo gezond, krachtig mogelijke manier, zonder dat je over de grenzen van een ander of op jezelf gaat.
Oké, maar is het dan wat jullie doseren, om het maar zo te zeggen, is dat om tot een orgasme te komen wat je normaal niet kent? Of wat wij in onze cultuur niet kennen?
Dat zit erin, maar het klinkt een beetje raar, maar dat is eigenlijk de toevallige bonus van de technieken. En dus jij had het eigenlijk al door. Dus waar het eigenlijk over gaat is, je ziet in onze cultuur dat we geboren worden als kindjes, als jonge meisjes, jonge mannen. En we zitten vol energie. Dan gaat die paningsdans ontstaan van je 21ste tot whatever. En dan ga je met bak energie smijten. Kun je nog een tijd volhouden. En daarna zie je onze intense aanwezigheid minder worden afvlakken. Nou, dan krijg je na je 35ste keer niet meer meedoen. Maar ja, dus je moet geniet er nog even van.
Ja, ik ben aan het beginnen weer hoor.
Maar whatever. Dus. Nee, ik doe je best. Maar dan zie je in onze cultuur zien we langzaam maar zeker onze energieniveaus verdwijnen. Dan worden we ziek en gebrekkig. En we gaan gewoon super ongezond dood. Dat wordt de crash landing in de kist.
Maar ik ga je toch weer
en
terug.
En verleiorgasme gaat ervoor zorgen dat je je hele leven lang energiek, intens aanwezig en veilig voor jezelf met seks kan omgaan.
Maar leg eens in de praktijk uit wat het is.
Je gaat naar de slaapkamer. Ja. Je doet de deur op slot en er mag niemand bij.
Oké. Okay.
Dus het gaat over
man of vrouw?
Man of vrouw, of John, maakt allemaal niet uit.
Oké, okay. Maar dit is voor mannen en voor vrouwen?
Precies hetzelfde. Er, is geen verschil. Okay. Ah, ja. Er zijn kleine anatomische verschillen. En er zijn ook hoe je in de bekkenbodem omgaat met de energie. Is net even anders, maar er zijn kleine details. Ieder mens kan dit.
Deur op slot?
Deur op slot. En absolute veiligheidsintimiteit, want de key is veiligheid.
Okay.
En of je nou wel of niet verliefd bent op iemand net en denkt, nou, ik hou van hem, ik voel me veilig bij hem, onzin. Oh. Al ben je 60 jaar lang getrouwd met iemand en loop je al even eindeloos mekaars onderbroeken te wassen, onzin.
Je het verleiorgasme doe je in je eentje.
Nou, verleiorgasme kun je ook wel met een ander ervaren. Met het leren van deze technieken vragen om absolute veiligheidsintimiteit. Okay. En je gaat
met
eigenlijk
jezelf.
Ja, het gaat over zelfbeminning. Mm. Heel belangrijk onderdeel. Het is meer dan masturberen. Want kijk, bij masturberen gaat het meer over de erogene knop ontdekken en aanzetten. Ja. Bij zelfbeminning gaat het eigenlijk over het laten groeien van zelfwaarde. Het is eigenlijk geen verschil tussen je elleboog en je borst en je seksueel orgaan.
We doen de deur dicht en dan?
Nou, dan ga je jezelf in een hele lichte vorm van opwinding brengen. Want seksuele energie om te stromen moet warm worden. Dat weten we hoop ik allemaal.
Tuurlijk.
Dus je moet dat warm zien te krijgen. Daar mag je ook van genieten. Dus dan mag je laten zeggen, als je opwinding van een schaal van 0 tot 100 ziet, voel je vrij om ergens tussen de 10, dan ben je nog nauwelijks erect of nat. Maar dan net een beetje, zoiets.
Ja.
Maar je mag ook naar 90% gaan, zeg maar vlak voor de point of no return.
Mm-hmm.
Daar ga je zelf, en dat is ook altijd anders, maar je krijgt uitnodiging, maak jezelf warm.
Ja.
Op je eigen manier. En gebruik je hele lijf, niet alleen je erogene zones. En op een gegeven moment dan krijg je het gaat allemaal van je oortjes, dan krijg je de opdracht, stoppen. Niet meer bewegen, overgeven aan de rivier van gevoelens.
Oh.
Dus je bent net lekker op gang.
Oh. Dit is wat voor jou, Jacques.
Nee, maar ook voor haar heel erg interessant.
Ja.
Okay. En dan verdwijnt. Nee, maar luister, lieverd. Dan zie je dat de opwinding dus gaat zakken. Maar wat gebeurt er met de energie? Die gaat zich langzaam verspreiden. Want waar iedereen mee bezig is, met het stomme hoogtepunt, die mikken dat maar op dat idioot orgasme.
Ja.
Piekorgasme. Maar als je gaat leren, oké, stoppen. Dan krijg je een bepaalde hoeveel tijd, dan ben je. Ja, dat is ook even frustrerend misschien, of dan denk je wat nu weer, maar dan kom je in de rivier van gevoelens en op dat moment leer je twee dingen. Je leert heel intens kalm aanwezig zijn in jezelf. En twee, de energie gaat zich verspreiden.
Oh,
en,
ik voel het al. Ik ben er al.
Rustig blijven, we zijn nog niet klaar.
Okay, okay,
dan op een gegeven moment krijg je weer de opdracht, oké, geef maar weer gas. En ik zweer je, er zijn mensen die echt alleen maar op die 10% zitten. Heel klein beetje en dan werkt het al prima. En de ander zegt, nou, ik mag weer. En dan ga je weer hetzelfde. En omdat die energie zich verspreid heeft, als je dan weer de opwinding gaat de opwinding zich ook op een andere manier door je lijf verdelen. Dan ben je net denk je van, oh, dit gaat heel goed. Krijg je weer een tik op de vingers, stoppen.
Oh.
Daarom heet het verleiorgasme. Want je gaat eigenlijk richting orgasme en dan stop je. En het gaat om het leren stoppen. Ga je weer beginnen en dan stop je.
Vertragen, exact. Verdragen.
Maar luister even, dus wat er uiteindelijk gebeurt, want dit is alleen maar leren. Uiteindelijk, je moet het dus 3 keer doen, bij wijze van spreken.
Ja.
En dan uiteindelijk moet je de energie die je daarmee hebt vrijgemaakt, want je hebt dus uit je eierstok en uit je testicles energie gehaald. En die moet je leren schoonmaken. En die moet je dan verbinden eigenlijk met een bepaalde manier in je hoofd. Dan moet je een soort gaan rondademen. En dan maak je, waar jij het net over had, dan maak je nieuwe levenskracht. Dus dat is de hoofdopdracht voor de duidelijkheid. Het maken van meer vitale energie.
En niet per se van hebben van betere seks of orgasmes.
Dat is wel de bonus. Want als je dit leert op een gegeven moment, uiteindelijk gaat die energie je gaan leren opbouwen. En er komt een moment dat je dus voorbij het piekorgasme bent, maar geen orgasme krijgt. De intensiteit wordt heel groot. Maar dat piekorgasme kan niet, want de energie zit niet bij de clitoris of bij de tip van de penis. Maar die begint te verspreiden. Ja. En als je dan zegt, oh, nou, weet je wel, ik ga nog even verder, dan kan het gebeuren, maar dat is dus je kan het niet afdwingen, zoals een picogasme. Kun je gewoon afdwingen. We kunnen gewoon gaan we even in de kast zitten allemaal, hebben we allemaal picogasme.
Zo klaar. Oh, ja,
zo kan, hopen erop. Prima. Ja, maar dat kunnen we allemaal. Maar nu gaat het over iets wat je niet kunt afdwingen, want zodra je gaat afdwingen, stoor je het. Met andere woorden, het lijkt eigenlijk op het contact krijgen met een wild dier uit de natuur. Als jij je hand op een het wil leggen, dan moet je heel zachtjes aanwezig zijn en niet aankomen. Ik wil een orgasme met jou, ga dat het er vandoor.
Ja.
Dus als je dat het wil uitnodigen om te komen, en dan kun je andere vormen van orgasmes krijgen dan je met een piekorgasme kunt krijgen. En I tell you, mensen die met het idiote piekorgasme bezig zijn, is leuk en aardig. Heeft ook een minimale gezonde uitwerking op je bekkenbodem. Maar je hebt geen idee wat je misloopt. Dus je bent, het is eigenlijk een beetje triest als mensen daarop gefocust zijn. Want er zit nog veel meer in je lijf verstopt dan je
maar, weet. Maar zijn wij... Wacht even.
Okay,
want net zei je al van ja, hè, Rutgers heeft een heleboel goed werk gedaan.
Supergoed.
Maar... ze missen ook een heleboel informatie.
Niet.
Nee, maar daar zit natuurlijk wel. Rutgers is natuurlijk een instantie en die is ook afhankelijk van subsidies van overheden. Dus daar moet dat moet op papier kunnen staan. Dat moet wetenschappelijk bewijs. Er moeten cijfertjes, er moeten tabelletjes. Dit is wat we aan het doen zijn. Wat jij hier nu omschrijft, dat is natuurlijk ook kennis en wijsheid. Zoals wij dat in Nederland helemaal niet kennen. Wij zijn helemaal niet gewend om op die manier ons leven in te delen.
Ja.
En ik denk wel dat daar een enorme beweging aan het komen is. En ik denk dat media daarin heel erg bijdragen. Omdat die op zichzelf elke keer
oude
die
media
informatie...
Oude media die zijn heel conservatief.
Die
zijn echt niet gezinterzit in seks.
Nee, maar er zijn telkens meer podcasts. Er zijn telkens meer social media kanalen. Die deze informatie kunnen delen.
Het moet eigenlijk om de orde heen. Ja. Want de gevestigde orde houdt hier tegen.
Maar dan is het natuurlijk wel. Zijn wij hier klaar voor? Want je zag net Jacqueline de reactie. Nou, er gebeurt van alles.
Ik voelde hem wel hoor. Ik dacht wel, ik wil dat er. Maar
kijk, omdat wat we niet weten. Kijk, zeg al wat een boer niet eet. Wat een boer niet kent, dat eet hij niet. Hè?
Ja,
dat geldt ook voor boerinnen.
Niet, ja.
Wat boerinnen niet weten, dat eten ze ook niet. Het gaat gewoon over gebrek aan kennis. Dit is hele oude kennis die in onze cultuur ooit wel bestond. Maar door al die jaren onderdrukking, het is gewoon eruit geduwd.
Ja, en die kennis vervolgens dus adopteren.
Tuurlijk.
Dus eigen
Het is gewoon mensenkennis
niet. En dat is dus ook voelen, dat is vertragen, dat is
exact.
Stilstaan.
Ja,
dat
exact.
Is jezelf de tijd hierin gunnen.
Ja, maar ik snap dat jij kunt nu, als je nou straks 36 wordt, heb je nog een heel leven voor je.
Oké, nu wil ik even op mijn 49ste. Ik heb recent een seksuele ervaring gehad. Dat was een hele nacht, fantastisch, alles erop en eraan. En daar heb ik verschillende orgasmes ervaren.
Ja, heel goed.
Ik voel mij ontzettend veilig en goed bij die man.
Ja.
Heeft mij ook bijvoorbeeld na een orgasme daar nog één gegeven.
Ja?
Ik dacht altijd, dat kan niet. Want na een piekorgasme... ik snap dat het voor jou dat jij denkt, dat kan niet. Maar ik heb echt meerdere... een heet kommetje van binnen. Had ik nog nooit gevoeld. Dat soort dingen. Dus ik geloof helemaal nu dat er van alles is.
Ja. Maar kijk, je hebt het over een hele nacht. Je hebt over een hele nacht vrije.
Ja.
En dat is niet alleen maar de knop op 90 graden
Zeker
zetten.
Zeker niet.
Hè, snap je het nou? Wat je hebt gedaan is eigenlijk een beetje in jezelf gaan ontdekken dat het ritme van opwinding en vertraging en opwinding en vertraging en opwinding en vertraging die seksuele energie de kans heeft gegeven om zich wat te verspreiden door je lijf.
Oké, lieve Reinhard, ik wil je dan dit vragen. Ik denk dat mijn grootste angst in mijn leven is vertraging.
Ja, en daarom heb ik het over veiligheid, lieverd. Jij denkt dat je je veilig voelt bij die man. Maar om dit te leren moet die man de deur uit. Je moet de kamer op slot doen.
Nee, maar dit gaat even niet om die man. Dit gaat over mijn hele leven. Dat ik angst heb voor vertraging. Want ik zei het tegen Nienke voordat wij starten. Wat ik mijn hele... En ik wil niet alles om mijn jeugd gooien. Maar ik heb mijn vader iedere week tegen me horen zeggen. Als jij niks doet, komt er niks in je leven.
Okay.
Jij moet alles najagen. Niks komt vanzelf. Jij moet alles grijpen, controleren, duwen en dwingen.
Ja.
Het is nog altijd een hardnekkig gebeuren.
Ja. Oké, gaan we even terug naar onze jeugd. Je bent net een embryootje. Eicelletje van mama, spermacelletje van papa. Daar begon je leven.
Mm-hmm.
Ja? Heb jij toen je best gedaan toen je een embryootje was?
Nee, dat begrijp ik wel. Ik heb 9 maanden niks gedaan. Alles ging vanzelf.
Niks gedaan en waar kwam je uit? Precies op het goede punt in tijdruimte.
Maar dat begrijp ik rationeel wel. Maar het zit er wel in.
Maar
die
dat is het geheim van seksualiteit.
Dat je je overgeeft.
Nee, dat je leert verschijnen op het juiste moment in tijdruimte.
Dus maar dat voelt als controle, wat je nu zegt.
Nee. Nee, als loslaten.
Het tegenovergestelde.
Maar dat je verschijnt op het juiste moment.
Ja, dat... maar dat je het dus niet gaat afdwingen.
Exact.
Dat je het laat gebeuren.
Ja.
Dat je het leven jou laat leiden.
Nee,
is dat het, wat
nee je... niet het leven. Dat je de seksuele kracht jou laat leiden. Daar gaat het
dus
over.
Dus dat je niet dat gaat forceren.
Dat embryootje is een product van seksualiteit. Mama en pap hebben gevreeën in de hooizolder om jou te maken. Dat was seks. Die seks is de motor onder... Die vermogen van dat embryootje om uit te groeien tot een baby... en op het goede moment 9 maanden later bij de poort te staan.
Ja.
En als hij eruit is, weet hij precies hoe die bij of zij... hoe je bij de borsten komt, bij de moedermelk en bij het zakgeld van papa.
Ja.
En hoe je uit het wiegje klautert en hoe je naar de middelbare school gaat fietsen met je vriendinnen.
Maar er zijn heel veel vrouwen, Reinoud, die luisteren en die weten... en dat herken jij ongetwijfeld ook uit je praktijk, Nienke... die zeggen, ik denk altijd tijdens seks.
Ja.
Mijn borst ligt raar, ik heb zo een rolletje. Oh, ik moet zo nog wel opschieten. Precies. Oh, ik voel me eigenlijk heel dik als ik in deze...
Of ruik ik wel lekker? Of
5 miljoen dingen. Maar zit de kunst hem dus daarin dat je... het is een beetje een open deur. Maar dat je dat loslaat...
Ja, maar dat is natuurlijk ook... Want je kan gericht zijn op het orgasme. Maar je kan dus ook op dat piekorgasme. Maar je kan dus ook heel erg handelingsgericht zijn. En dat is heel anders. Dat gaat dus over hoe doe ik het? Hoe vaardig ben ik? Hoe tevreden ben ik? Hoe tevreden is de ander? En... dan ga je dus eigenlijk allemaal, maak je het heel erg prestatiegericht. Terwijl het veel meer gaat over, maar als ik nou een beetje deze kant heen beweeg en ik wil lekker daarheen bewegen. Dus gewoon het heen en weer bewegen zonder daarover na te denken. Zonder zo ontzettend bewust te zijn van al die dingen die jij net opnoemt.
Mm-hmm.
En als je dat dus gewoon laat gaan... Ja, maar dat ook. En dat is wel eentje waar... Misschien heb jij daar een antwoord op, Reinoud. Want mensen die bijvoorbeeld dat programma van het Vallei-orgasme volgen... dat zullen over het algemeen mensen zijn... die moeite hebben om een orgasme te bereiken. In ieder geval wel, tenminste degene die ik vanuit de praktijk heb, die denken inderdaad van, ik wil mijn seksualiteit gaan onderzoeken, want kennelijk is er iets mis, want kennelijk, ik kan geen orgasme krijgen, dus ik ga die verdieping in. Die komen bij zo'n vallei-orgasme komen ze uit. Maar het zijn natuurlijk wel mensen die opgevoed zijn met dat hele idee van het piekorgasme. Van dat orgasme is het hoogtepunt van. Die hebben namelijk nog niet geluisterd naar al die dingen die hebt gezegd. Die hebben die kennis allemaal nog niet. Dus voor hen is dat doel is nog steeds dat orgasme.
Ja, en ik denk dat ongeveer een derde van de mensen daarop afkomt. Ik denk dat een ander derde komt af op vrouwen die iets hebben van, is dit het nou? Is dit nou wat mij beloofd is? Als ik later groot ben, dan...
Moet dit nou leuk zijn, die seks?
Ik heb gedaan wat ik moest van mijn moeder. Nou lig ik met die snurkende dikzak in bed.
Ja.
En is dit wat mij beloofd is? Daar had ik me meer van voorgesteld.
Ja.
Dus ze kunnen prima klaarkomen, maar...
Maar het is heel functioneel klaarkomen.
Ja, als je 200 keer bent klaargekomen met een dikzak op je, ga je toch denken van, wat de fuck is hier eigenlijk aan de hand?
Ja, als je dan nog klaarkomt.
Whatever.
Dan ik kom niet klaar met een dikzak op mijn
Dan kun je nog gaan faken ook, weet je wel. Maar dus is dit het nou? Dat is een hele groep vrouwen die zegt, wacht even, dit is onacceptabel. Ik ga op zoek naar meer.
Ik wil meer.
Ja, en hoe kan ik dat op een veilige manier ontwikkelen? Dus, en dan is er nog een hele grote groep, dus, en ook nog weer een derde, die in de spiegel kijkt en denkt van, is er nog een plan B? Ik kan het niet, de wedstrijd volhouden met meiden van 28 lukt niet meer. Want iedereen probeert 28 te blijven.
Maar die komen op dat vitaliteitsstuk af.
Tuurlijk. En burn-out mensen die zeggen, ik ben al 4 in een burn-out. Omdat ik met wilskracht de hele boel aan elkaar zit te persen. Zeggen, kan ik
niet naar mij kijken?
Let op. Als je met zoveel wilskracht werkt, dat is zwaar voor het lichaam.
Ja.
Dus die komen af op dat meer energie. En de resultaten zijn verbijsterend goed. Dus het zijn meerdere mensen. Maar ik ben met je eens, er komen ook mensen op af die dus geen orgasme of heel moeilijk orgasmes beleven. En even los van dat ook mensen met anatomische of fysiologische problemen zijn, dan is het heel vaak eigenlijk een soort angstbeleving of stressbeleving. Of er zitten negatieve grenzen overschrijdende ervaringen in verstopt of achter verstopt. En dan heb ik het helemaal niet over dat die mensen dat zelf soms meegemaakt hebben. Maar we leven in een cultuur waar het om ons heen leeft. En alle meiden zijn eigenlijk een beetje... het wordt nog wel een beetje eng ook eigenlijk met mijn bekken. Dus er zit bij iedereen wel kramp en bij iedereen zit een behoefte aan controle. En orgasme en controle staat gewoon haaks op elkaar. Het vraagt nou eenmaal. En bij een piekorgasme 8 seconden overgaven. Nou, chapeau. En dan heb je in ieder geval 8 seconden overgegeven. Maar je kunt, als je dus in de rivier van gevoelens gaat, dan leer je eigenlijk dat overgeven. En dan leer je hoe je van 8 seconden 12 seconden maakt.
Ja, maar als
en dan
ik dit
leer
dan hoor,
20 seconden maakt.
Reinoud, als ik dit hoor, dan denk ik, als ik dit goed kan. Ja. Kijk, mijn wilskrachthoofd heeft daar meteen al een labeltje aan gehangen. Maar ik voel het wel in mijn zijn, hoe jij het net omschrijft. Want ik ging er helemaal in mee. Ik werd ook wel warm.
Ja, goed zo.
Bij mij is dat knopje altijd gauw te vinden.
Ja. Zit dat in alle mensen, hoor, die machine.
Maar
ook
dat, er is bij mij een hele seksuele wereld open gegaan. Ja, ik super. Heb het gevoel, als ik dit goed kan en leef, dat zijn uitwerking gaat hebben op alle aspecten van mijn leven.
Exact. Je gaat gezonder worden, je gaat vitaler worden, je gaat een prettigere vrouw worden. Je gaat
er anders uitzien. Even los van uiterlijke schaamte, maar je gaat een andere energie uitstralen.
Je ogen worden warmer en tot op zeer hoge leeftijd meer sexy. Het klinkt een beetje raar, want wij denken als we oud worden met van die gedoofde ogen moeten rondlopen. Maar dat is absoluut laadiekoek.
Ja, maar dus sparkling erin.
Ja,
is de ontdekking naar onze eigen seksualiteit, op de manier waarop jullie het leren, is het recept om vitaal, sexy, intens, creërend te zijn.
Exact. En voor de duidelijkheid,
dat is het antwoord, jongens.
Nou, en je moet even goed, je hebt helemaal gelijk, dat is het. Maar je moet goed begrijpen, het is niet, het oude is niet goed en dit is wel goed. Het is een extra toevoeging aan het seksuele palet. Dus ik vind dat je seksualiteit vanuit een soort keuzebeleving moet kunnen meemaken.
Tuurlijk,
Overal met consent voor de duidelijkheid, maar je moet kunnen kiezen. En als je nou niet alle keuzepuzzelstukjes hebt, dan kies je soms niet de goede. Is absurd dat dit er niet bij hoort. Hier moeten mensen ook voor kunnen kiezen. Het is gewoon iets extra's en het is niet iets afpakken of iets anders wat weg moet.
Eigenlijk is dit natuurlijk ook ergens van de zotte, want ik snap dat, ik wou zeggen het woord mindfulness. Ja. Dit is natuurlijk super mindful. Het gaat heel erg over in het hier en nu, zonder oordeel, het ervaren wat er is.
Kijk, mindfulness is ook het ontstaan uit Aziatische technieken.
Die
Aziaten weten al veel langer, ook alle meditatietechnieken die we tegenwoordig leren, de helft komt uit Azië, of nog meer dan de helft.
Ervaren zij daar ook seks anders?
Nou kijk, voor de duidelijkheid, in Azië zijn ze in rap tempo hun oude kennis over seksualiteit aan het kwijtraken. Ze zijn daar ook allemaal met geknepen billetjes aan het rondlopen. Ik geef inmiddels ook les in Singapore over dit soort dingen. Omdat ze allemaal denken,
Dat is door de invloed van de westerse cultuur.
Tuurlijk,
op hen.
Onze cultuur is hun seksualiteit aan het afpakken.
Ja.
Wij zijn hun aan het pornografiseren. En we zijn hun, ons idee over geld en waarde en seks, zijn we aan het opdringen aan hun. En ze raken hun eigen kennis kwijt. Ja.
Dat is zo zonde, hè?
Ja, maar dat is omdat ze allemaal denken, geld is belangrijk en dit is belangrijk. En ze vergeten gewoon hoe belangrijk een gezonde seksualiteit is.
Heel even, ik heb meerdere mensen in de podcast gehad die zeiden, er is natuurlijk ook een enorme tantra wildgroei, waarvan alles gebeurt, wat ook heel veel grensoverschrijdend is. Dat een beetje zo van, nou, hier is het matras, jongens, kom allemaal binnen en wie een rode slip draagt, die mag gevingerd worden. Ik zeg het even heel plat, maar er gebeuren heel veel dingen. Bijna een beetje zoals de hippies, van het moet allemaal maar kunnen.
Ja, nou, maar even de duik. Er zijn ook hele veilige tantra-scholen. Dus ook bij tantra kun je niet meer zeggen, het is allemaal seksueel grensoverschrijdend.
Er zijn
ruwe en misschien ook wel onveilige seksuele tantra-omgeving, maar er zijn ook hele zoveel.
Tuurlijk.
Dus dat moet je er even bij zeggen. En kijk, en ik ken ook mensen die met deze technieken werken die ik ken. Officieel zou je er seksueel veilig van moeten worden, maar ik heb onveilige dingen zien gebeuren met mensen die deze training hebben gedaan. Dus je moet niks. Seks is krachtig.
Ja.
En als je onderdrukt bent of je zit vast, dan moet je een uitweg zoeken.
Maar zijn mensen er daarom ook zo bang voor? Nou, omdat seks zo krachtig, basiscreërend is.
Ja, het is alles bepalend.
En mensen zo bang zijn ook voor met name vrouwelijke seksualiteit. Is daarom dat al 2000 jaar onder invloed van religie zo onderdrukt?
Kijk, maar mannen zijn net zo bang voor.
Ja, vrouwen zijn net zo bang.
Nou, maar vrouwen zijn toch ook boven mannelijke seksualiteit. Jij let toch ook op met wie je aanspreekt.
En ja, dat is
het. Gaat de verkeerde mensen toch ook niet aankijken.
Nee, maar vind je het dan, ik bedoel, er is onder invloed van religie, zeker het katholicisme, is vrouwelijke seksualiteit is natuurlijk, mag niet bestaand zijn.
Ja, maar mannelijke seksualiteit, toch ook homoseksualiteit, is ook mag mannelijke ook seksualiteit, maar ook allemaal niet.
En de mate waarin mannelijke seksualiteit er mag bestaan, is natuurlijk ook enorm binnen de kaders.
Maar het is wel iets interessants hier. Want kijk, in de katholieke kerk en hoe ze dus met nonnen, want de way of the non en de way of the monk, we hebben het nu over verleiogassen, maar ik weet ook de manier hoe een monnik of een non met zijn seksualiteit kan omgaan. Ik ken ook de orgastische technieken, hoe je met seksualiteit je botten in kunt en hoe je bloed kunt maken met seksualiteit. Ik weet heel veel. Maar we hebben het nu alleen over het maken van medicijn en verleiogassen en meerdere vormen van orgasmes.
Dit is voor heel veel mensen al heel...
Helemaal maakt niet uit. Als je verstand wil hebben van seks, zorg dan dat je verstand van seks hebt. En ik heb heel veel verstand van seks.
Ja, nee, dat geloof ik.
Maar voor de duidelijkheid. Dus die onderdrukking die geleid heeft. Hè, kijk nou even. Nonnen en monniken. Die werden geacht hun seksualiteit. Een gelofte af te leggen. Ja, eigenlijk niet te onderdrukken. Maar de bedoeling is eigenlijk om hun gebed met God te verruimen. Ze nemen afstand van hun vleeselijke genoegens. En ze worden celibatair. Omdat ze weten dat die seksualiteit op een bepaalde manier het gesprek met God kan maken. Dus je kunt de spiritueel ontwaken dankzij je seksualiteit om een bepaalde manier te leren sturen. Alleen ze hebben de tools die erbij horen weggehaald. Maar er is helemaal niks mis.
In het hier en nu hebben ze die tools.
Check. En nou heb je monnen en nonneken die in dwangmasturbatie komen en priesters die zich vergrijpen en jonge jongetjes.
Omdat ze niet meer weten hoe ze die seksuele energie
exact.
Kunnen
De achterliggende gedachte is helemaal niet stupide. Ja. Die is heel interessant. Die is heel oud. Ja. Die is eeuwen oud. En er zit wat in.
Want het kan juist die verbinding
maar
met God. Kan
als je
er
onderdrukken van maakt. Nou zitten we. En nou met onderdrukken. Nu wordt de hele meute gek. En daar met die erfenis zitten we. Dat we zijn jarenlang onderdrukt. We weten gewoon te weinig van seksualiteit. En dat moeten we eerlijk toegeven. Mm-hmm. Want als je het niet eerlijk toegeeft, kun je niet op zoek naar de echte kennis over seksualiteit.
Kijk, waar het mij zo bevalt aan het verleiorgasme en wat jullie doseren in de cursus, is dat het dus precies wat jij zo mooi zei, deur dicht met jezelf.
Exact.
Want het gaat in eerste instantie dus voor mannen of voor vrouwen om zelfbeminning. Ja. Dan is er dus ook geen in mijn geval misschien wel, maar niet per se meteen prestatie. Of ik moet iets zijn voor een ander. Ik moet dat doen.
Nee, juist die facilitering van de ander haal je eruit.
Het gaat helemaal alleen
eerst
maar om je zelf.
Hoe kun je nou echt genieten van seksualiteit als je je eigen lijf niet kent?
Ja,
en hoe kun je nou echt je dijen openen als je eigenlijk de reserves hebt in dat openen? Omdat het is toch een beetje eng. Dan kun je toch nooit de diepte in?
Nee, maar dat vind ik,
je
dat is denk ik ook voor jou als seksoloog iets belangrijks, toch?
Ja, absoluut.
Met jezelf.
Ja, en wat ik nog fascinerender vind,
het gaat over twee dingen. Het gaat over zelfbeminning. Dat is één. En daarmee krijg je de toegang tot monocultivatie. En monocultivatie is mee energie leren maken met seksualiteit. Ja. Dat zijn de twee geheimen van verleiogasma.
Ja, want je hebt dus, het gaat dus inderdaad echt om zelfbeminning.
Ja, dat is één van de twee keer.
Eigenlijk om het liefhebben, het contact maken met je eigen lijf.
Ja, en het creëren van zelfwaarde in plaats van belangrijk zijn voor de ander.
Precies. Maar vervolgens moet je dat natuurlijk, het moet helemaal niet.
Nee,
is denk ik het idee dat datgene wat je dus leert en wat je vervolgens ook niet meer wil loslaten, dat je dat dus meeneemt in het seksuele contact met je partner.
Met de ander. Laten we het even je partner.
Een partner. Een bedpartner.
Ik noem het seksualiteit met de ander. Dus, want in zekere zin, je seksuele identiteit kan natuurlijk alleen groeien in contact met de ander.
Precies, want het is een interactie.
Het is een interactie. Maar ik heb net een boek over geschreven, over de 7 sluiers, want dat hoort daarbij.
Ja.
Het hoort eigenlijk je hoort eigenlijk het hart. Het vermogen om lief te hebben en te hechten gaat niet alleen over je partner. Het gaat ook over hoe je als man leert houden van je kinderen. Want als mannen dat hart niet openen, dan gaan ze het hart ook niet openen
naar
de kinderen.
Maar het wordt nu te groot.
Oké, sorry.
Ja, maar dan is het dus het idee van van zelfmining, dat is het eerste stuk.
Ja.
Dat helemaal kunnen en dat wat je dan voelt, wat je dan kan meenemen in het seksuele contact met de ander.
Exact.
Maar dan heb je die ander toch ook nodig? Want Jacques, als jij dit nu allemaal gaat leren en jij neemt dat mee, maar jij komt dus in dat seksuele contact, kom jij een ander tegen die dit allemaal niet kent, die gewoon inderdaad dat prestatiegerichte, gericht op dat piekorgasme, dan.
Nou, maar
luister, wat gebeurt er dan?
Je hebt toch ook lol gehad de afgelopen tijd? Snap je?
Dan is dat de toegevoegde waarde van
dat
seksuele contact.
Ik pak
het
niks
geeft
af.
Je in ieder geval een seksueel leven met jezelf.
Ja,
dat is
het.
En het zegt niet zozeer
het hoeft niet
iets
per se
over het
contact
met de
je
ander.
Je moet het niet zwart-wit maken. Het is gewoon een extra keuzemogelijkheid.
Ja.
En soms is een one-night stand supergeil en leuk en what the fuck, doe het. Wees blij dat dat kan tegenwoordig.
Ja.
Weet je, je hoeft niet meteen maak het niet te zwart-wit. Dus soms is dat super, maar soms word je na zo'n one night stand wakker en denk je van, dat heb ik eigenlijk uitgespookt vannacht.
Ja, dan gaat het heel leeg gevoel.
Nou ja, exact. Dus ja. Daarin moet je leren kiezen. En het kan ook gebeuren dat je soms iemand tegenkomt waar je denkt van, wacht eens even, dit is niet een one night stand, dit is misschien wel heel bijzonder anders. Hier zit misschien wel iets in, nou, waar iets anders in mij aangeraakt wordt. Ja? En als je dan te snel de seks induikt, dan is het vaak al stuk gemaakt wat er nog meer in zat.
Ja.
En daar moet je ook in leren kiezen. Je moet eens kunnen manoeuvreren van, dit is gewoon, we hebben gewoon seks. Ik ben gewoon geil, kom op. Niet moeilijk doen. Maar soms denk je, wacht eens even, ik moet ook mijn hele leven verder. Nu ontmoet ik iemand die misschien wel heel grappig, heel bijzonder en heel leuk vind. Dan ga je andere beslissingen nemen.
Nou, weet
als je het kunt.
Wat ik vooral mee ga nemen uit dit gesprek, is dat mijn hysterische controledrang, ik weet dat er nu heel veel mensen lachen die mij goed kennen.
Hysterie betekent baarmoeder, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, maar ik ga toch even verder. Nou, mijn controledrang, dwangmatigheid, alles met wilskracht doen, allemaal dat soort dingen. Uit angst komt dat allemaal voort. Dat als ik ga leren te vertragen door bijvoorbeeld het beoefenen en het leren van het vallei-orgasme, dat mij dat op alle gebieden in mijn leven veel voordeel kan opleveren.
100% zeker.
Ja. Ja, toch?
100%
denk
zeker.
Jij niet?
Dat denk ik wel.
Of zeg je, het is wishful thinking.
Okay, nou, stond er maar wel dat jouw mate van controle en regie, dat je misschien iets meer moet verdiepen dan één cursus.
Ja, oké. Okay. Maar het is wel een heel... Want ik kreeg er helemaal de mooie en ingewikkelde rillingen van.
Dat was duidelijk te zien.
Prachtig.
Maar ik vind het heerlijk. Maar ik vraag me dus ook ergens af... datgene wat jij zeker ook in de afgelopen maanden een aantal keer hebt mogen ervaren, is dat niet eigenlijk al een vorm van?
Ja.
En zijn er dus eigenlijk, dat heb ik namelijk ook altijd een beetje met tantra, dan denk ik, ja, ik kan een tantra cursus gaan doen, maar volgens mij ben ik namelijk ook best al in staat om dat gevoel, die ervaring te voelen zonder dat ik het labeltje tantra eraan geef. Dus we kunnen er allemaal labels op plakken.
Ja, nee, dat
maar
hoeft ook helemaal niet.
Het is gewoon natuurlijkheid.
Ja,
ja.
Het is en dat, kijk, stel nou, je vindt iemand leuk en spannend al een tijdje. En ook een date. Nou, dan ga je eerst wat drinken ergens en dan... Nou, hij is wel spannend. Weet je? En dan word je misschien al een beetje nat, whatever. Maar rustig blijven. Nu gaan we eten.
Heerlijk.
Dat maakt niet uit, ja? Maar goed, nu gaan we eten. Weet je wel? Oké, dan moeten we van het bar naar het restaurant wat bestellen. En ondertussen zit je. Ik vind hem echt wel leuk, weet je wel. Maar goed, en dan nou, wat leuk. Even een handje raken of zo. Oh, nou, het gebeurt wel iets. Maar je zit nog midden in het restaurant. Kunt geen kant op. Wat ga je dan doen? Nou, zullen we ergens gaan dansen? Wat leuk. Oké, nou, dan zit je na dit. En dan zit je te dansen. En dan wordt het allemaal wat. Dan wordt het natter. Laten we het even in vrouwelijke termen doen. De mannen wordt het erect. Hè?
Dat vrouwen ook, hè?
Ja, dat weet ik wel. Okay, maar goed, dus het wordt enthousiast. En dan zeg je, oké, jouw huis of mijn huis? Nou, oké, Ubertje erbij. Dan zit je al behoorlijk te frunniken. Maar dan zit je toch een beetje, nou, ik wil nu niet hier het gaan doen. Dus dan, de opwinding, nou ja, kan ook. Maar heel vaak zul je ook verkiezen, nee, niet hier. Oké, dan word je afgezet, dan moet je, gaat de voordeur, moet je de trap op. En dan gaan de helft van de kleren uit. Maar dan zit je toch, wacht even, we gaan het niet hier doen. We gaan lekker. En dan, dus je bent de hele tijd opwinding vertragen.
Nee, dat is heerlijk. Dat is tuurlijk, snap ik
maar
dat.
Maar daarmee dat is het huiswerk.
Ja.
Dat is het. Dus, en als vrouwen dat meemaken, dan krijgen ze dus uiteindelijk een superorgasme. Of meerdere superorgasmen. En een man, die zit soms ook... Kijk, als vrouwen naar een orgasme gaan huilen... Laat me even zo zeggen.
Oh,
ontroerd
ja, die
worden,
ken ik ook. Ja,
ja, dat weet ik. Maar dat is een kenmerk van een vorm van vallei-orgasme. Kijk, bij een gewoon clitoraal orgasme ga je niet huilen.
Ach, wat nou, gelukkig heb ik er toch op.
En als mannen zit ook altijd een beetje onthut. Oh, lief, dat heb ik je pijn gedaan.
Ja, dat, ja,
nee,
dat klopt,
alles
ja.
is goed, niks. Zo gaat het
dan. Maar dat is gewoon die emotionele ontlading.
Ja. Dat betekent dat er andere gedelen in je lijf zijn aangeraakt door die agressieve kracht. Ja. En dat daar dingen loskomen, van die ontroering loskomt. Dat is een teken. Maar nu zeg jij, dat was een lekker orgasme, maar dat wil ik vaker. En dan ga je weer dansen,
dan ga
je weer eten, dan ga je weer in de taxi zitten en dan komt het niet.
Nee, want dan ga je het sturen.
Doelgericht gaat
precies. En dan lijkt het niet. Ik heb nog een kutkeus voor jullie. Je moet kiezen.
Ik moet kiezen.
Eeuwig verlangen om aangeraakt te worden of eeuwig verlangen om gezien te worden?
Eeuwig verlangen om gezien te worden. Dus dat is een kutkeuze, maar die zou ik nemen. Ja.
Eeuwig verlangen om gezien te worden ook.
Ja. Oh, jij ook. Ja, natuurlijk. Ja.
Kennen jullie dat verlangen om aangeraakt te worden?
Oh,
God. Ja, huidhonger, zoals het heet. Ja, dat is allemaal superbelangrijk. Maar goed, als je zelfbemining traint, dan word je zo vaak zo fijn aangeraakt. Nee, want wie weet beter dan mijn eigen hand hoe ik aangeraakt wil worden. Dat geen enkele hand is beter dan mijn eigen hand.
En jij?
Ook om gezien te worden.
Ja.
Maar dat bedoelen we natuurlijk niet kijken. We bedoelen eigenlijk dat we,
gezien als
dat
mens,
we waargenomen worden van oké, er staat een mens voor mij met alles erop en eraan. En dat is gezien worden. En er hoort de seks bij en het aanraken hoort er ook bij.
Ja.
Want als je niet aangeraakt wordt, ben je niet gezien.
En dan heb ik nog één vraag aan jou, Jacques. Oh. Want Reinoud die zegt, ja, maar wie weet er beter dan mijn eigen hand hoe ik aangeraakt moet worden? Ik vind die altijd wel ingewikkeld, want ik weet dat dat belangrijk is, jezelf aanraken. Een van mijn lekkerste momenten is altijd als ik onder de douche sta en dan zo lekker zo, dat. Maar dat is wel echt anders dan het verlangen om aangeraakt te worden door de handen van een ander.
Als er al opwinding bij komt.
Nou ja, heb jij ook het gevoel alsof jouw eigen hand het beste weet hoe je aangeraakt wil worden?
Die van mij en iemand anders, ja.
Oké.
Sorry.
Ja, ik geef toe, sommige handen zijn steengoed.
Ik vind het wel heerlijk, Reinoud, om mezelf naar een orgasme te brengen. Niet naar een rammend piekorgasme, waar iemand naar kijkt. Dat vind ik heel fijn.
Oh, dus een vorm van seksualiteit.
Heerlijk.
Dat vind ik een van de intiemste dingen die er is.
Tuurlijk
zo
is dat.
Lekker.
Ja.
Zo mooi.
Ja.
Ja, vind ik echt fantastisch.
Als je het hebt over veiligheid.
Ik vind zelfs, als het over gezien hebt en aangeraakt wordt, ik vind altijd een van de allermooiste momenten, als iemand een orgasme beleeft, dus als we aan het vrij zijn en de ander komt in dat orgasme, om dan in de ogen dat vind ik altijd onvoorstelbaar ook.
Heerlijk. Jacques, dank je wel. Ik wil heel graag afronden, want ik moet gaan starten met die cursus.
Ja,
wij gingen zo tijdens de lunch, gingen wij alvast ons huiswerk doen, toch?
Maar alleen dus, hè?
Wat ik vooral wil meenemen, Reinoud, en daar wil ik mij eindigen. Je bent een groot vat, een wereld aan kennis, ervaring, kijk. Maar wat ik volgens mij het meest van je meeneem nu, is dat seksualiteit alomvattend is.
Ja,
en dat vind ik prachtig. En ik hoop dat we dat ook onze luisteraars mee kunnen geven.
Het is
geven.
Een super
het is natuurlijk, je hebt veel te vertellen. Het is veel dat sommige mensen misschien denken, jee, het gaat me te hard, het is me te veel.
Whatever.
Maar neem dit mee. Ja, maar ik vind dat wel belangrijk wat mensen eruit meenemen. Dat ze wel geïnspireerd zijn na deze uitzending van mijn seksualiteit is belangrijk. En ik wil daar tijd en aandacht aan gaan besteden.
En ook onze kinderen, alsjeblieft.
En onze kinderen.
En het gaat niet altijd over het hebben van seks.
Nee, het gaat over.
Het gaat niet allemaal om het.
Het gaat over het veilig krijgen van de seksuele kracht in ons leven als mens of als mensheid. Ja. Daar gaat het over.
Waar kunnen de mensen jou vinden?
www.verluigasme.nl www.touwtraining.nl. Ze kunnen gewoon op Reinoud Eleveld googlen.
Precies, dus dat komt allemaal goed.
Ik ben eigenlijk niet te missen als het goed is.
Hartstikke goed. Nou, en in de komende weken horen jullie mij de trap op en stoppen. Niet hier. Wil nog. Stoppen. Handje geven. Nee, we gaan niks doen.
En luister, mannen willen. Kijk, je bent een knappe, leuke vrouw. Dus als mannen met jou mee naar huis gaan, dan willen ze. Als jij zegt nu even wachten, dan wachten ze echt wel even.
En dat is dan super sexy voor die mannen. Want tuurlijk. Jij neemt. Daar mag je volledige regie nemen.
Tuurlijk.
Mannen ik moet nog zoveel leren.
Mannen zijn
jongens.
Echt. Luister, ik ben een man. Als een man enthousiast achter jou aantrippelt, dan zijn ze echt bereid. Als jij zegt even wachten, dan wachten ze.
Echt?
Ik zweer het.
Ik denk altijd dat. En ze worden helemaal gek, Jacques.
Nee. Mannen wachten echt wel. En sterker, mannen zijn eigenlijk blij als ze mogen wachten. Dat hele idee van dat ze moeten presteren om indruk op jou te maken. Zo'n knappe, interessante vrouw. Forget it. Mannen zijn net zo geïnteresseerd als vertragen als vrouwen.
Hier ga ik me afsluiten. Mannen zijn net zo geïnteresseerd in vertragen als vrouwen.
Ja.
Dank je wel dat je hier was.
Ja, en dat ik hier mocht zijn.
We gaan het nog drie keer doen. Hè, niet?
Heerlijk.
Ja, maar niet sturen en bepalen.
Heel goed.
Lieve allemaal, heel veel plezier de komende week. Maak er wat van. Het leven is te kort om het niet te doen.